Welkom bij Radio Maria.
En zo, beste luisteraars, mogen we u van harte welkom heten bij het programma Heiligen Getuigen, waar we verder meewandelen in het leven van de zalige Pater Valentinus Paquet, ook wel beter gekend als het heilig paterke van Hasselt. En de laatste keer waren we al reeds aan het begin gestart van een volgende hoofdstuk, namelijk hoofdstuk 12, de andere Gods vruchten. We gaan verder in dit hoofdstuk. De zalige maagd en moeder van God, Maria, huldigde hij als het voorwerp van zijn uiterste beschouwingen. Reeds in zijn prille jeugd had Louis zijn leven onder haar machtige bescherming gesteld. Als knaap wilde hij zijn lichaam door gelofte van zuiverheid aan God opdragen. Hij knielde neer in de Onze Lieve Vrouwkerk voor het miraculeuze beeld van Onze Lieve Vrouw, oorzaak onzer blijdschap, en hield een prentje van Onze Lieve Vrouw van Tongeren in de hand geklemd. Een tekst van 1846 toont ons hoe zijn godsvrucht tot Maria bestendig steeg. Ik ben zeker de grootste zondaar van de wereld, maar ik wil mij bekeren en gedurende mijn verdere leven op bijzondere wijze de Allerheiligste Maagd vereren. Ik, die op de leeftijd van 7 jaar, wanneer de eerste missie te Tongeren plaats had, zo godvruchtig was tot de Heilige Maagd, die mij vanaf de leeftijd van 12 jaar heb doen inschrijven in het aartsbroederschap van de Heilige Rozenkrans. Ik wil mij zalig maken, enzovoort. De opsomming van al die rozenkransen die de seminarist van Sint-Truiden zich oplegt in de retraite van 1847 is op een andere plaats reeds vermeld. Op 16 september 1905 schrijft de eerwaarde heer Derry, pastoor in Zepperen, medeleerling van pater Valentinus, de volgende getuigenis. Ik herinner me nog de omstandigheden toen wij beiden met nog andere leerlingen het examen kwamen afleggen om aangenomen te worden in de retorica. Hij was mij geheel onbekend, maar in de studiezaal reikte hij mij een prentje van Onze Lieve Vrouw van Tongeren. De godsvrucht tot Maria moet dus reeds vanaf dat ogenblik diep in zijn hart gegrond zijn. Ook heeft hij later zijn heilige roeping tot het kloosterleven aan de voorspraak van Maria toegeschreven. Reeds in het noviciaat merkte men op dat de vrome jongeling in zijn linkerhand een medaille van Onze Lieve Vrouw onbevlekt ontvangen droeg. Hij hield ze met de duim zo sterk van binnen in de hand gedrukt dat men ze slechts met geweld kon loskrijgen. Op 7 september 1850, voor zijn professie, schreef hij naar huis. Zij, en met zij bedoelde hij zijn broers, zijn zussen en zijn neef, moeten zich allen maar aan de Heilige Moeder van God toewijden. Deze maand, tot de dag van mijn professie, moet gij veel voor mij bidden bij de Heilige Maagd. Alle dagen moet gij de Heilige Mis nu voor mij horen en ook naar Freren, naar Onze Lieve Vrouw gaan. Om u nu allen onder de bescherming van de Heilige Moeder van God te stellen. Zij heeft voor mij dat groot geluk bekomen, aldus smeek ik u vurig, dit octaaf van Onze Lieve Vrouw geboorte, niet te laten voorbijgaan, zonder u allen tot de jongste toe te in te schrijven in het broederschap van de heilige scapulier in het Begijnhof. Als een mens sterft, bekleed met het heilig scapulier, dan hoeft men voor die mens niet te vrezen. Wie zou in zich geen begeerte dragen naar het scapulier, dat kleed van Onze Lieve Vrouw, en wie zou het niet met eerbied dragen? Grootmoeder, zorgt gij dan voor hetgeen ik geschreven heb. Zo schrijft hij in bijna al zijn brieven een woordje over onze lieve vrouw. Op 12 oktober 1893 schreef hij het volgende aan pater Theophilus Reinaerts, die ziek lag in Mechelen en die veel godsvrucht voor onze lieve vrouw voelde. Ave Maria. Zeer eerwaarde pater en beste vriend. Heb nu maar het allergrootste vertrouwen. De reliquie, of liever deze brief, is gevonden, dank aan de lieve Antonius. Uw genezing zal volgen. Antonius weet op welke bijzondere wijze. Die aanhoudt, krijgt. Ook de ene of een van de 9 dinsdagen is niet uit of een andere begint. Wat ben ik toch blij door uw schone beeltenis van onze lieve vrouw. Mij dunkt, zo dikwijls als u het beeld ziet, schijnt die goede moeder te zeggen dat zij u gaat tonen dat zij werkelijk is causa nostre laetitiae, oorzaak van onze blijdschap. Te Scherpenheuvel, hebt u het al gezien? Leest men boven het altaar ego diligentes me diligo. Ik bemin wie mij bemint. Die allerliefste moeder was het voorbeeld van de bedrukten, vooraleer zij tot hun troosteres werd aangesteld. Kan men zijn smarten nog voor iets rekenen wanneer men die van de Allerheiligste Maagd herdenkt? Als men haar tranen ziet vloeien, kan men er dan wel storten over zichzelf? Vermits Jezus zijn moeder al dus behandeld en niets vindt, waardoor hij haar een klaarder bewijs van zijn liefde zou kunnen geven, dan zal ik maar bidden. Sancta Mater istut agas, crucifix fige plagas cordi meo valide. Heilige Moeder, bewerk dat de woorden van de gekruisigde in mijn hart gedrukt worden. Gerard, mijn goede boezemvriend, is thans in de hemel en bid voor uw spoedige herstelling. Hij weet genoeg dat u dat slechts verlangt om nog meer te kunnen werken, strijden en lijden voor onze lieve Heer. En tevens roept hij, Gaudeamus in Domine, forti animo esto, pater Theophile, in proximo enim est, ut adeo cuceris. Morgen, goede vriend, is het feest van de heilige Theophilus, bisschop van Antiochië. De 6e naar de heilige Petrus, en ik geloof dat u alle heilige Theophilen van de kalender viert, gelijk broeder Humilis placht te zeggen. U dus een zalige feestdag, en nog vele achtereenvolgende wensend, vernieuw ik u de belofte, zo dikwijls voor u gedaan, veel voor u te bidden, en blijf uw toegenegen broerke, pater Valentinus. Onze zeer beminde en goede vader, pater Provinciaal, heeft de goedheid deze brief mede te nemen. Hartelijkste groeten aan uw lieve gardiaan, aan alle eerwaarde heer paters en broeders. Vergeet broeder Bavo niet. Men kan niet berekenen hoe dikwijls pater Valentinus in een uur of op een dag de woorden Ave Maria uitsprak. Het miraculeuze beeld van de heilige maagd, Virga Jesse, dagtekent uit de 14e eeuw. De minderbroeders verrichten de heilige diensten in de kapel waar dit wonderbeeld berustte. In die kapel heeft pater Valentinus meer dan 40 jaar gebeden en gewerkt. Menigmaal heeft broeder Koster hem achter het hoogaltaar, waar de Virga Jesse geplaatst is, op zijn knieën heen en weer zien kruipen. Op een avond trof men de heilige kloosterling neergeknield voor het beeld. Hij verkeerde in de waan dat hij alleen was en men hoorde hem steeds halfluid herhalen. Maria, gij zijt mijn moeder. Gij moet mij die genade verlenen. Gij kunt ze mij niet weigeren. Welke gratie, vroeg pater Valentinus met dergelijk kinderlijk vertrouwen. Wellicht de bekering van een van de gevallen zielen, waaraan hij een ruim deel van zijn leven en van zijn werk heeft gewijd. In 1866 veroorzaakte de cholera vreselijke verwoestingen in ons land. In Brussel alleen vielen 7000 slachtoffers. De vrome inwoners van Hasselt namen hun toevlucht tot de Virgayesse. God dank, de stad bleef gespaard. De geestelijkheid, het gemeentebestuur, het volk richtte zich tot de heilige stoel met het eerbiedige verzoek dat de heilige vader toestemming zou verlenen tot de plechtige kroning van de Virgayesse. De gardiaan der minderbroeders, pater Bonifatius Prinsen, spande zich erg in voor deze aanvraag. Paus Pius de IX verstrekte een gunstig antwoord. Op 15 augustus 1867 verrichtte Monseigneur de Mérode, aartsbisschop van Mytilene, afgevaardigde van de paus, de plechtigheid. Om de 7 jaar hebben sedertien in Hasselt schitterende feesten plaats ter ere van Maria. In 1891 verleende pater Valentinus, destijds gardiaan, zijn medewerking voor een luisterrijke viering. Men begrijpt gemakkelijk dat het heiligdom van de Virgayesse hem zeer dierbaar was. Toen de minderbroeders het klooster en de kapel van Onze Lieve Vrouw moesten verlaten om zich in een andere wijk te vestigen, keerde pater Valentinus zich herhaaldelijk om in de straat, keek aandachtig naar de kapel en kon zich slechts met moeite verwijderen terwijl hij schreide. Wanneer hij door de kapelstraat trok, ging hij zeker de oude paterskerk binnen om er te bidden voor het zo vertrouwde beeld. Hij ging voorbij geen beeld van Maria, of hij groette eerbiedig met het hoofd en sprak Ave Maria. Bij het bezoek aan zijn geboortestad ging hij altijd in de hoofdkerk neerknielen voor het Onze Lieve Vrouwenbeeld. In Mechelen begaf hij zich steeds naar Onze Lieve Vrouw van Hanswijk. Tijdens zijn verblijf in het oogleidersgesticht van Gent ondernam hij dikwijls vroeg in de ochtend een bedevaart naar Oostakker. Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel genoot nochtans zijn voorkeur. Tijdens een reis met de trein keek hij zolang het kon naar de toren van de kerk. Hij vereerde zijn hemelse moeder met een titel die men bij uitnemendheid Franciscaans kan noemen. Onze Lieve Vrouw onbevlekt ontvangen. Steeds droeg hij een medaille van Onze Lieve Vrouw onbevlekt. Hij had eigenhandig zijn naam opgeschreven in het broederschap van Onze Lieve Vrouw onbevlekt ontvangen. Tijdens de laatste jaren van zijn leven sprak men soms over zijn aanstaande gouden jubileum als priester. Dan antwoordde hij, Och kindje, daar is voor mij maar één jubelfeest meer, namelijk dat van Onze Lieve Vrouw onbevlekt ontvangen. Als ik dat kan meevieren, ben ik gelukkig genoeg. Op zekere dag was de vrome kloosterling bij een priester geherbergd. 'S avonds bemerkte hij een beeldje van Onze Lieve Vrouw op de schouw en vroeg of hij het mee naar boven mocht nemen. De priester stemde ermee in, maar vroeg, Ja, pater, maar wees voorzichtig, want het is niet van mij. Zoals een kind een kostbare pop zou dragen, zo nam hij het beeld in zijn handen, hief het tot aan zijn ogen, bad en sprak met het beeld, en 's morgens bracht hij het op dezelfde wijze naar beneden. Had hij een groot gedeelte van de nacht voor het beeld gewaakt en gebeden? Op haar feestdagen kon men de heilige man opgewekter dan anders in de koordienst horen psalmodiëren. De medebroeders hoorden het en merkten op. Luister, hij heeft weer Onze Lieve Vrouw gezien. Op een van deze feestdagen riep hij eens uit. De apostel verklaart in de vervoering van zijn liefde tot Jezus dat hij brandt van verlangen om te sterven en bij zijn zaligmaker te zijn. Wat ons betreft, we zullen er genoegen in vinden daaraan toe te voegen, ik verlang ontbonden te worden om met Maria te leven. Waarschijnlijk is er in zijn leven geen uur geweest waarin hij niet met Maria sprak. Iemand vroeg waarin het passieve of rustende gebed bestond, oraison de quiétude, en kreeg het schalkse antwoord, het rustende gebed? Het beste rustende gebed is nog dit. De vrome kloosterling wees op zijn rozenkrans. Met ware voldoening sprak Pater Valentinus over de liefde van de heilige Johannes Bergmans tot Maria. Hij was diep gelukkig na het lezen van de brochure van Monseigneur Monchamp, Saint-Jean Bergmans et l'Immaculée Conception. De studie vermeldt dat de heilige Johannes Bergmans op de dag voor zijn dood beloofd had dat hij in de hemel zou bidden voor degenen die zich inspanden voor de verdediging van de onbevlekte ontvangenis. De heilige jongen van Diest stierf op 13 augustus 1621 en op 24 mei 1622 heeft de heilige stoel het beroemde decreet uitgevaardigd, waarbij het aan alle godgeleerden verboden was zich te verzetten tegen de leer der onbevlekte ontvangenis van Maria. Het heilig paterke voelde een bijzondere verering voor Johannes Bergmans. Hij gaf hem allerlei verkleinwoordjes. Bergmanske, heilig Janneke, Janneke van Diest enzovoort. Zijn beeltenis hing in de biechtstoel en ook in zijn cel. Bij elk bezoek aan Leuven, wanneer pater Valentinus enigszins de kans kreeg, spoedde hij zich naar de kerk van de paters Jezuïeten om er te knielen voor het altaar, waar het hart van Johannes Bergmans berust. Eens bekende hij: "Oh, hier zou ik de hele dag willen blijven." In Diest maakte hij van elke geboden gelegenheid gebruik om zich naar de kerk van Onze Lieve Vrouw te begeven, waar de heilige Bergmans zijn eerste communie had gedaan. Hij knielde neer op de vloer voor de communiebank en bleef er zo lang mogelijk zitten. Pater Valentinus en Johannes Bergmans hebben menig punt van overeenkomst, maar één vast en zeker in hoge graad. Men kan zelden buitengewone werken in hen opmerken, maar zij verrichten de gewone zaken op een buitengewone wijze. En daarmee, beste luisteraars, beëindigen we hoofdstuk 12. We gaan over naar hoofdstuk 13, Pater Valentinus op de preekstoel. Het heilig paterke legde een ongewone ijver aan de dag voor het verkondigen van Gods woord. Zijn oversten beschouwden hem reeds in de eerste jaren van zijn priesterlijke loopbaan als een geschikt missionaris. Hij kreeg als opdracht op talrijke plaatsen de heilige zending te prediken. Ligt de verklaring bij zijn heftig karakter of bij zijn geestdriftige zielenijver, dat staat niet vast. Zijn stembanden leverden ongewone inspanningen tijdens die zendingen. In 1864, na een dusdanig optreden in Wimmertingen, spuwde hij bloed. De jonge priester lette er niet op. De geneesheer was willens-nillens verplicht hem de predicatie heel en al te verbieden. De gedwongen rust duurde een jaar. Pater Valentinus kon die toestand niet aanvaarden. Hij smeekte met aandrang om opnieuw het woord van God te mogen verkondigen. Zijn oversten waren verplicht een oplossing te zoeken voor zijn herhaalde vragen en stonden hem toe om korte onderrichtingen te geven die ten hoogste een kwartier zouden duren. Hij aanvaarde deze voorwaarden gewillig, tot hij geen letsel meer gewaar werd. Langzamerhand kon hij opnieuw prediken, gelijk de overige paters. Voortaan kreeg hij echter de gelegenheid zijn ijver te beleven in het geven van de retraites. Het heilig paterke werd in dit opzicht zo vermaard dat hij doorheen het hele land werd gevraagd. Tot zijn laatste jaren was hij paraat voor zendingen of retraites. "Ik zou nog retraites kunnen prediken," zegde hij op hoge leeftijd tot pater provinciaal. "Als gij me met dergelijke taak wilt belasten, zal ik me gelukkig achten met deze prestaties en ik zal er u dankbaar voor wezen." Hij bleef vrij laat prediken met vuur en overtuiging. Menig een waarschuwde hem met de bemerking dat hij te geweldig kon optreden. Maar dat baatte niet. Hij vergat de vermaning. Hij beoogde slechts één doel: goed stichten rondom zich. Elke aandachtige toehoorder bemerkte al ras dat zijn woorden waren ingegeven door de liefde. En hij bandde elke ijdele praal uit zijn toespraken. Hij streefde steeds naar alle mogelijke eenvoud in zijn bewoordingen. Bij het hekelen van zonden en misbruiken voelde men doorheen zijn heftige taal een ware liefde voor de zondaar branden. Aan de ene kant spande hij zich in om een vrees in te prenten, maar aan de andere kant liet hij nooit na een groot vertrouwen op de barmhartigheid van God in te boezemen. En bij voorkeur behandelde hij Jezus en diens heilige moeder in zijn preken. Wanneer hij over een deugd sprak, stelde hij Jezus voor als de leraar, het voorbeeld en de overzalige beloning. Religieuzen die zich toewijden aan de opvoeding van de jeugd, kregen volgende onderrichtingen. Jezus is de machtigste, de getrouwste, de allerminnelijkste, de allerwijste en de allerbeste vriend. Zo, gelijk hij, bestaat er geen. Aan hem heb ik genoeg. Als ik hem bezit, dan kan iedereen mij laten lopen. Ik heb niemand anders meer nodig. Theresia sprak altijd met Jezus en Jezus met haar. Ze zag hem overal en overal hoorde men haar spreken met het kindje Jezus. Dat had zij geleerd van de heilige Jozef. Die had ook altijd één oog op zijn werk en het andere, het rechteroog, op Jezus. Maar dan voerde hij niet veel uit? Jawel, als men zich bij Jezus houdt, werkt men dubbel. Als gij ook zo wilt handelen, dan geef ik u 6 maanden de tijd, en dan zult gij gekomen zijn tot de allerinnigste der zaligheden, altijd Jezus zien. Dat is zo gemakkelijk voor u. Gij hebt zoveel kinderen, beschouw die als zoveel kindekes Jezus. Tot Jezus spreken, Jezus onderwijzen, Jezus opleiden in gratie en wijsheid. Het lezen van zijn sermoenen over het kruisbeeld of over de zoete naam van Jezus volstaat om vast te stellen welke plaats Jezus in zijn predikatie inneemt. Aldus sprak hij tot dezelfde kloosterlingen. Wij moeten onze heiligheid putten aan dezelfde bron waar onze lieve vrouw de hare geput heeft. Ik heb haar gezien, bekent de heilige Johannes. Zij was bekleed met de zon. Wie is de zon? Dat is Jezus Christus. Hij is het kleed dat Maria droeg. Zo moet ook uw kleed een goddelijk kleed zijn. Gij moet de Heer Jezus aantrekken. Alle dagen ontvangt gij de zon in uw hart. Haar stralen moeten zich langs alle kanten uit u verspreiden. Al wat aan u is, moet naar Jezus Christus ruiken. De zielen hebben onbewust behoefte aan Jezus. Daarom oogste Pater Valentinus dergelijke bijval met zijn retraites. Een overste getuigde: nooit zullen wij de indruk vergeten die Pater Valentinus op ons uitoefende door een overweging op de beminnelijkheden van onze goddelijke bruidegom. De woorden van Pater Valentinus drongen immers door tot in het binnenste van onze ziel, alsof ze rechtstreeks van God kwamen. Dan was de heilige Pater toen in die meditatie als veranderd in een serafijn van liefde, als omgeven met een krans van bovennatuurlijk licht. Terwijl hij steeds verder doordrong in de onuitputtelijke volmaaktheden van Jezus, kon de goede man opeens niet meer voort, zo overstelpt was hij. Hij hield een ogenblik op, keerde zijn van liefde gloeiend gelaat naar het tabernakel, hervatte aldus nieuwe kracht en voltrok dan zijn preek, waarvan de indruk ons het ganse leven zal bijblijven. En Maria dan? Hij vroeg het als een gunst op haar feestdagen te mogen prediken in de mis van 5 en van 11 uur. Voor een volle kerk mocht hij handelen over de volmaaktheden van Maria, of mocht de barmhartigheid van die goede moeder loven. Hij trok aan zijn koord, draaide het ineen, drukte de rozenkrans tussen zijn handen tezamen, sprak met zoveel vuur dat zijn stem een nieuwe en nooit vermoede omvang verkreeg. De gedachten drongen zo onstuimig om de voorrang in zijn geest, dat hij ze niet eens ordentelijk kon ontwikkelen of niet onder woorden kon brengen. Hij bezat een grondige kennis van de Heilige Schrift en steunde op haar teksten voor zijn argumentatie. Schrijfboeken met notities liggen hier voor ons. De gloed van de schriftuurteksten schittert als een veld van rode klaprozen in het goud van de graanvelden. Teksten werden vernuftig geschikt, bijvoorbeeld in verband met het betrouwen op God. Qui confidit in domino, sicut mons Sion, wie op God vertrouwt, is gelijk de berg Sion, dat is de berg waarop Jeruzalem gebouwd lag. Uw berouwen moet zo groot zijn dat men er een kerk kan opbouwen. Persoonlijke opmerkingen konden de zin verduidelijken. Jezus over zijn dode vriend, Lazarus slaapt, want hij kon evengoed een dode opwekken als wij een slapende wakker maken. Monseigneur Bogaerts beweerde: hij speelde zodanig met de verschillende teksten alsof hij de ganse schriftuur van buiten kende. En het hoeft ons niet te verwonderen. De vrome kloosterling las ze dagelijks. Hij beschikte over een verbazend geheugen. De levens van de heiligen waren in zijn geest gegrift. De heilige Bergmans nochtans was zijn lievelingsheilige. Een scherpe mensenkennis, een ontwikkeld verstand, een spitsvondige opmerkingsgave voor alle uitingen van het dagelijkse leven vormden daarnaast de basis van zijn sermoenen. De hoogste volmaaktheid voor kloosterlingen en de eenvoudigste plichten van de leken werden behandeld in keurige taal, bevattelijk voor elk een. Bij toespraken zijn twee factoren van belang: de vorm en de inhoud. Welke elementen vinden we bij Pater Valentinus voor zijn predicaties in zaken vorm? 2. Dramatisering en eigenaardigheid. De woorden van Pater Valentinus behelsden voor alles leven. Hij verstond uitzonderlijk de kunst om de heiligenlevens uit hun historisch kader naar onze eigen tijdse omstandigheden en toestanden over te schakelen. De blinde van Jericho treedt ons al dus tegemoet. Er zat een blinde langs de weg, gelijk de Scherpenheuvel en de Oostakker in de periode van de bedevaarten. Er komt hier vandaag zoveel volk voorbij, peinsde hij bij zichzelf. Wat mag er nu toch op komst zijn? Jongens, jongens, had ik dat geweten, ik had mijn grote hoed meegebracht, er kan meer geld in. Hij kon zich niet meer bedwingen en moest weten wat er gebeurde. Hij stak een arm uit om een voorbijganger bij zijn been te nemen. Hela, vriendje, zeg eens, van waar komt al dat volk en waar trekt het allemaal naartoe? Weet gij dat nog niet? Maar nee. Wel, het is Jezus van Nazareth die hier zal voorbij komen. Hij zal aanstonds hier zijn. Hij is maar een boogschut meer van hier. Wat? Jezus van Nazareth? En ook hij begon mee te roepen. Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En hij schreeuwde zo luid dat al de voorbijgangers bleven staan en hem zegden dat hij zo hard niet moest roepen. Petrus kwam ook bijgeschoten en ge weet hoe Petrus is. Hij bekeef de blinde en gebood hem te zwijgen. Toch, de blinde bleef voortroepen. Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. Jezus had van ver Petrus bezig gezien, hoe hij zijn vuist boven zijn hoofd uitstak, om de blinde roeper met geweld te doen zwijgen. Jezus ging erheen en toen hij nog enkele stappen van de blinde verwijderd was, bleef hij staan en beval de arme man bij hem te brengen. 2, 3 personen namen hem op en brachten hem bij Jezus. De blinde viel op de knieën en vouwde de handen samen. Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. Zo smeekte hij en de tranen liepen over zijn wangen. Wat wilt gij dat ik doen zal? Vroeg Jezus. O Heer, sprak de blinde, zorg dat ik zie. Jezus zei, wel nu, zie, uw geloof heeft u gezond gemaakt. En hij zag, o die gelukkige blinde bedelaar, hij kreeg van Jezus 2 schone ogen om klaar te zien. Dat was veel beter dan 2 oortjes. Dergelijke manier van voorstellen kan sommigen ruw of oneerbiedig toeschijnen, maar indien zij de pater persoonlijk hadden gehoord, zou het hen helemaal niet hebben gestoord. Vooral het geven van conferenties strookte het best met zijn karakter. In dit genre beschikte de spreker immers over een grote vrijheid. Het volgende staaltje kan dienen om zijn originele manier van voorstelling te illustreren. Iedereen kent de tekst van Sint Paulus. Bekleed u als uitverkorenen van God, met een hartelijk medelijden, met goedertierenheid, ootmoed, zachtmoedigheid, langmoedigheid, en beoefen boven dit alles de liefde, band der volmaaktheid. Pater Valentinus legde het als volgt aan boord om dit onderwerp te verklaren. Volgens de heilige Paulus zijn de deugden als klederen die wij moeten aantrekken. Schone frakken en mantels en tunieken waar wij ons mee moeten versieren. Het kleed der ootmoedigheid hangt op uw rug. Dat der zachtmoedigheid van voor, dat der gehoorzaamheid op de linkerschouder en het kleed der langmoedigheid op de rechter. Ja, maar de heilige Paulus beseft wel dat alle klederen zouden wegwaaien als het te fel waait. En daarom vermaant hij ons om ze vast te binden, of liever om er een grote overjas over aan te trekken. En dit opperkleed is de liefde. Willen wij volmaakt zijn, dan moeten wij al deze deugden aantrekken, maar om ze dan niet te verliezen, moeten we zorg dragen dat wij daarvoor steeds de overjas van de liefde dragen. Die houdt ze samen en die voorkomt de sleet. In een preek over de ootmoedigheid bracht hij de evangelische tekst met de raad klein te worden als kinderen om in de hemel te kunnen binnentreden. Hoe stelde hij dit voor? Op zekere dag begaf Jezus zich met al zijn apostelen naar Kafarnaüm. Daar zouden ze een belangrijke missie gaan preken. Ze legden de weg natuurlijk te voet af, want in die tijd bestond er nog geen spoorweg, en Jezus ging met 2 apostelen voorop, de rest van de kleine kudde volgde op een afstand. Nu, deze apostelen die een eind achterbleven, waren in die tijd ver van heilig, ver van daar. Ze waren spoedig vermoeid van hun paternoster te lezen en begonnen zo over het een en het ander eerst stil, dan luider te spreken. En hun gesprek viel dan eindelijk op de politiek. En een van hen zegde zo: maar wie van ons zal nu toch wel de eerste minister worden in het rijk van onze meester? Hoe? Antwoordde een ander. Moet ge dat nog vragen? Ge ziet toch wel dat Petrus zijn man is. Ja, hernam een derde met een tikje aarzeling. Dat staat nog zo vast niet, jongens. Dat zou ook Janneke wel kunnen zijn, want ik heb de indruk dat onze meester daar iets bijzonders voor over heeft. En Jezus las in hun harten. Hij meende dat het met zulke redenering wat over zijn hout ging. En als hij ooit over zijn apostelen beschaamd is geweest, dan was het wel die keer. Want ge kunt dat denken. De boeren op hun veld, die hoorden al dat twisten en dat gepreutel, en daarom begon Jezus grote stappen te nemen en spoedde zich vooruit, zodat zijn leerlingen hem bijna niet konden bijhouden. En eindelijk kwamen ze te Kafarnaüm. Ze gingen het huis binnen, waar ze gewoonlijk logeerden, en Jezus vroeg hun: zegt eens, mannen, Wat heb je daar toch onderweg aan de hand gehad? Je waart zo hevig bezig? Wat was er dan gaande? En de apostelen bekeken elkaar onthutst en ontsteld. En de een fluisterde de andere in het oor: hij weet het weer. Maar niet één waagde het te spreken. Jezus hernam: allons, vertel dus, wat is het geweest? Een van de leerlingen gaf zijn gebuur met de elleboog een stoot. Toe, Filip, zegt gij het maar. Ik durf niet, kneep Filippus hem in het oor. Vertelt gij het zelf, Jacobus? Zwijg van mij, zei Jacobus. En Jezus stelde vast dat niemand hun twisten durfde bekennen. Hij liet hen in een kring rond hem treden en riep een manneke dat daar met de knikkers aan het spelen was, plaatste dat in hun midden en begon: ziet, gij zijt onderweg aan het reden twisten geweest. Wie van u de grootste zal zijn in mijn hemelrijk? Jij weet niet eens of ge wel in de hemel zult komen, maar hiervoor verwittig ik u. Als gij niet eenvoudig en klein wordt als dit kind, dan komt gij nooit in mijn hemel binnen. Dat is andere thee, hè? Door veelvuldige overwegingen waren de waarheden van onze godsdienst een deel van zijn persoonlijkheid geworden, en ze namen een gans eigenaardige vorm aan. De eigen aard van de kloosterling kwam er scherp tot uiting. Let even op hoe hij de wanhoop van Judas mededeelde. Judas, die onnozele vent, die dommerik, heeft zich uit wanhoop verhangen. Waarom ging hij niet tot Petrus? Hij had enkel en alleen moeten zeggen: och, Petrus, jongen, ik heb iets ergs gedaan. Wat dan? Ik durf het niet te zeggen. Zeg het maar. Ik heb onze meester verraden. Hoe dikwijls? Eens. Oh, ik heb het nog lelijker laten liggen. Ik heb hem 3 maal verloochend. Zeg eens voor uw penitentie, zoet hart van Maria, wees mijn toevlucht. Judas moest zoveel nog niet doen. Was hij maar rechtstreeks naar onze lieve vrouw gelopen, die zou er hem wel doorgeholpen hebben. In de nagelaten papieren zijn alleen de gedachten voor zijn predicaties opgetekend. Zijn eigenaardigheden kunnen we slechts mededelen voor zover ze in ons geheugen berusten. En daardoor verliezen ze natuurlijk van hun waarde. In een onderrichting over slechte kranten en uitgaven besloot hij ongeveer al dus: maar pater, hoor ik u zeggen, wij moeten toch leven? Ja, maar gij moet ook sterven. Indien gij daar meer aan dacht, dan zoudt gij niet zoveel slechte artikels opstellen. Wij moeten toch ons brood verdienen? Zeker, zeer zeker, maar gij moet ook uw hemel verdienen. En dat kan niet door slechte artikels te publiceren. Wat staat er ons aan te vangen? Het is mij gelijk, als het maar geoorloofd is. En hij keerde zich naar de kerkdeur, waar gewoonlijk in de eerste mis talrijke werklieden van de spoorweg zich bevonden. Ik weet ook niet wat gij moet aanvangen om uw kost te verdienen, maar in alle geval, liever dan slechte artikels te schrijven en te helpen verkopen, ging ik mij als simpel werkman bij de spoorweg verhuren. De slechte herbergiers kregen een speciale stempel. Hun huizen aarzel ik niet fabrieken van doodzonde te noemen. Ze mogen wel op hun uithangbord schrijven: in de duivel. Zijn preken krioelden van zulke spreuken, om zijn toehoorders aan te sporen tot het verdienen van de aflaat van Portioncula, zegde hij: vandaag is het onze onnozele kinderendag, dat wil zeggen, wij zijn dan meester over het vage vuur. Wij mogen dan uitrichten wat wij willen. Een meditatie over de heiliging bevat deze gedachte: wij moeten onophoudelijk aan onze heiliging werken. Naar gelang van de aard van hun arbeid verlangen de boeren verschillend weer. Na de zaaitijd wensen ze dat het regent. Als ze de oogst binnenhalen, verlangen ze droog weer, zonneschijn. Om ons heilig te maken, hebben wij alle dagen geschilderd weer. Het kan niet schoner. Wij zijn hier in Californië, vertelde hij een andere keer. Wij kunnen er geen voet verzetten of wij stoten op een klomp goud. Hier kunnen wij in één dag schatrijk worden voor de hemel. Als er een clariske naar de hemel gaat, rijden daar 14 dagen van tevoren lange treinen, beladen met goederen, zodat de engeltjes zelf hun handen in elkaar slaan en roepen: O Heer, wie komt hier toch zo rijk aan? En daar zal hun geantwoord worden: Vandaag arriveert hier een clariske met de sneltrein. En zulke gebeurtenissen tekenden een ganse leer in één beeld. Gebeurtenissen uit het dagelijks leven benutte hij voor zijn predicaties. In zijn geheugen berustte een schat van beelden en van vergelijkingen. De inwoners van Hasselt konden dagelijks het laden van grote jenevervaten zien. De stad is immers bekend om haar jeneverstokerijen en dat laden kwam van pas in een preek. Andere voorbeelden. Een knaap die een dringende boodschap moet uitvoeren, maar onderweg een vlinder naloopt en de opdracht en boodschap vergeet. Het rumoer van de krijgsoefeningen die plaats hadden in de buurt van de stad. Alles wat draait en zwaait in ons dagelijks bestaan leverde dankbare stof voor heerlijke toepassingen. Een vergelijking voor het leven van de heiligen wijst op de oorspronkelijkheid van zijn beeld. Je hebt dat al aan de hand gehad toen je klein waart. Je kwaamt uit de school en stond daar voor een poel. Dan riept gij uw kameraadjes bijeen: Kom hier eens kijken, ik zie de zon in het water en je kunt er naar kijken zonder te pinkogen. Wel, zo is het ook met de levens van de heiligen. Daarin zien we Jezus, zonder verblind te worden door de schittering van zijn godheid. Dagelijkse zonden leveren gevaar op. De gewoonte van dagelijkse zonden leidt tot doodzonde. Als een kind voor de eerste keer een grote hond ziet, dan krijgt het schrik en het loopt huilend weg. Dat hoeft ons niet te verwonderen, voegt hij er lachend aan toe. Ik heb de kleinen zo dikwijls zien wenen en wegvluchten, als ze mij zagen aankomen. De tweede keer is het kind al minder bang, tot het eindelijk met de hond begint te spelen. Het kruipt erop, trekt hem bij de oren, maar ineens bijt het lelijke dier en het kind is vreselijk gewond. En zo, beste luisteraars, beëindigen we dit hoofdstuk. Het is nog niet volledig voorgelezen. We nodigen u natuurlijk heel graag uit om een volgende keer af te stemmen op het programma Heiligen Getuigen. Daar lezen we u graag verder voor over die eigenaardige vergelijkingen die Pater Valentinus maakte en die hij ook gebruikte tijdens zijn preken. Wij danken u van ganser harte voor uw luisterend oor en wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.